vanmorgen in aanloop naar deze studie toch een keer opnieuw de hele studie van vorige, of beter gezegd van 14 dagen terug, beluisteren om eens opnieuw voor de geest te halen waar we allemaal mee bezig geweest zijn. We hebben over heel veel dingen nagedacht en het was me niet zo meteen duidelijk waar we eigenlijk gestopt waren. Want toen werd het me toch wel duidelijk dat we samen in onze overdenking van het gedeelte vanaf vers 13, waarin de apostel Petrus nu had duidelijk stellen wat christenen die gekenmerkt zijn door een levende hoop, waarin die levende hoop zich moet uiten in hun leven. En we zijn blijven steken bij het tweede punt. Wees heilig in je levenswandel, gehoorzaam en heb ontzag voor God jouw Vader. En we zijn vooral steken bij het feit van, God eren, hij is onze Vader, maar waarom horen we nu God te eren? En dat vind je door Petrus beschreven vanaf vers 17 tot en met vers 21. In de oorspronkelijke taal is dat één lange zin. Een vrouw zegt soms, Jos, je schrijft veel te lange zinnen. Wel, ik denk dat Petrus er ook wel een handje van weg had om lange, gevulde zinnen te schrijven, want dat is één grote, lange zin. En daar vinden we de redenen waarom, door Petrus opgesomd, waarom we God nu horen te eren. En we hebben al over twee van die redenen nagedacht. We hebben gezien dat de God die wij als onze Vader aanroepen, dat vinden we in vers 17, de onpartijdige rechter is van alle mensen, die de zonde oordeelt bij de mensen die God niet kennen, maar die evenzeer de zonde bij zijn kinderen niet door de vingers ziet. Er is geen aanzien des persoons bij God. En wij weten dat God de zonde oordeelt. En het kruis van Golgotha is daar het grootste bewijs van. Vandaar dat we nu, zegt Petrus, niet meer verder leven zoals we vroeger geleefd hebben. En dat is het tweede punt. Het bloed van Jezus Christus, de dood van Jezus Christus, heeft ons vrijgekocht van onze vroegere manier van leven. Het bloed van Jezus Christus heeft ons verlost van onze vroegere levensstijl, die eigenlijk op niets uitmondde, die vruchteloos was. En wanneer we nu zouden gewoon verder leven zoals we voordien leefden, dan zouden we eigenlijk het bloed van Jezus Christus, dat veel kostbaarder is dan de kostbaarste dingen die in deze wereld te vinden zijn, dan zouden we dat bloed, het leven van de Heer Jezus Christus, waarmee hij ons vrijkocht uit de slavernij, van de zonde, van de macht, van de dood, zouden we dat eigenlijk met voeten treden en alles behalve respecteren. Dat is de tweede reden waarom we God dienen te eren. En de derde reden vinden we dan opgesomd in de versen 20 en 21. Onze hoop en ons geloof, vinden we daar, is het resultaat van Gods eeuwige plan. Kijk maar eens in vers 20. Hij, dus Jezus Christus, is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn. Herinner u, aan het begin van onze brief hebben we gezien en overdacht dat Petrus ons christenen in vers 2 van hoofdstuk 1 ziet als uitverkorenen naar de voorkennis van God. En toen hebben we overdacht dat de Heere God al zijn kinderen, u en mij, kent van voor dat deze wereld geschapen is. God heeft ons voorgekend. Maar hier lezen we dat de Heere God ons niet alleen heeft voorgekend, maar ook dat hij het lam heeft voorgekend van voor de grondlegging der wereld. Zie je hoe die beide dingen met elkaar verbonden zijn? Zowel de redder als zij die door hem verlost zouden worden, zijn voorgekend van voor dat de wereld er was. Het is Gods oorspronkelijke heilsplan die hij had toebedacht van voor dat de schepping, zeg maar, tot stand kwam. En door Jezus Christus, zegt apostel Petrus, geloven jullie in God. Het is God die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt en die hem alle heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn. En dat is heel belangrijk om dat te overdenken, want je moet eens bedenken, gelovigen, zeg maar, die deel hadden aan Gods oude verbond, Joodse gelovigen, konden denken dat wat de apostelen predikten in Jezus Christus iets totaal anders was. Een nieuwe godsdienst. Maar Petrus laat zien dat zij die geloven in Jezus Christus, geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob en de beloftes die hij heeft gemaakt. De uitredding, de verlossing die God heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob en die, zeg maar, tot stand kwam en gans de weg die God met zijn volk gaat vanaf de uitredding uit Egypte, de intocht in het beloofde land, die ganse weg, zegt apostel Petrus, wel, jullie die nu jullie geloof stellen in Jezus Christus, stellen jullie geloof in diezelfde God die dat grote heilswerk begonnen is met zijn oude verbondsvolk. Jezus Christus, het geloof in Jezus Christus is geen nieuwe godsdienst, maar het is de voortzetting, de vervulling van het grote verlossingswerk, van het grote heilsplan, wat God met zijn oude verbondsvolk begonnen is. En jullie zijn voorgekend van voor de grondlegging der wereld. Jullie hebben door gehoorzaamheid aan dat grote reddingsplan van God in Jezus Christus, hebben jullie deel gekregen aan die behoudenis door wedergeboorte. En die wedergeboorte moet nu in jullie leven een totale verandering gaan bewerken. Dat is een heel belangrijk thema bij de apostel Petrus. De behoudenis, het grote verlossingswerk van Christus, moet ons veranderen, vernieuwen. We hebben deel gekregen aan het eeuwige leven door de wedergeboorte. En die wedergeboorte moet nu in ons, zeg maar, tot uiting komen in een gans andere levensstijl. Een levensstijl die in overeenstemming is met de God waarmee wij verbonden zijn. God is heilig, en vandaar, zegt Petrus, horen wij als Gods volk gekenmerkt te zijn door het feit dat wij evenzeer heilig leven als een volk dat verbonden is met God, die God weet en kent in hun midden. Net zoals het oude verbondsvolk eertijds. En dat hoort tot uiting te komen in onze relatie tot God. We kunnen zomaar niet leven, maar zo vader, zo zoon. In onze levens hoort het karakter van God en het wezen van God en de manier waarop wij leven steeds duidelijker zichtbaar te worden. Maar daar stopt het niet mee. En dat brengt mij bij het derde punt wat we gaan overdenken, het derde punt van wat het betekent om een levende hoop te hebben. En dat derde punt vinden we vanaf vers 22. Als er geen vragen niet meer zijn over vers 21, dan ga ik verder met vers 22. Geen vragen nu, dat is ook een goede, denk ik toch. En wat we vinden in vers 22 is dat Petrus de broeders en zusters ons allemaal oproept om elkander hartelijk lief te hebben door ons hart rein te bewaren. Kijk, het grote watermerk van de bekering, wat bedoel ik met een watermerk? Wel, onze bankbiljetten hebben allemaal een watermerk. Je ziet dat niet meteen als je één vastneemt, maar als je het tegen het licht houdt, zie je daar een watermerk in. En dat laat zien dat het biljet, of dat is één van de zaken die laat zien dat dat bankbiljet origineel is. Wat is nu het kenmerk volgens Petrus van christenen, dat ze waarachtige christenen zijn? Wat is het watermerk van die christenen, dat ze wederom geboren zijn? Wel, het watermerk dat er een bekering in hun leven heeft plaatsgevonden, wordt gezien in oprechte broederliefde binnen die gemeenschap. Want christen zijn, uitverkoren zijn, om deel te krijgen aan dat nieuwe verbond in Jezus Christus, is niet een persoonlijke zaak. Enkel en alleen een persoonlijke zaak. Daar ligt vaak, denk ik, te veel de nadruk op onder evangelische christenen. Dat zal wel te maken hebben, denk ik, met onze cultuur en dat onze maatschappij nogal behoorlijk individualistisch gericht is. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar voor Petrus ben je niet alleen uitverkoren, maar ben je mede uitverkorenen samen met vele broeders en zusters. En je wordt meteen deel van een volk, Gods nieuwe verbondsvolk. En dat nieuwe verbondsvolk leeft samen, weliswaar in kleine groepen, ze zijn overal verspreid over de wereld, hè. Ze leven in een soort ballingschap, zo ziet Petrus de christenen, hè. Tot op de komst van Jezus Christus leven ze overal verspreid over de hele wereld. Wanneer Jezus Christus terugkomt, zal hij hen uit alle volkeren samenbrengen bij hem. Maar die christenen moeten gekenmerkt zijn door iets heel bijzonders, wat niet gezien wordt bij de mensen rondom hem. En Petrus noemt dat een ongeveinsde of een hartelijke broederliefde. En dat is een gebod. En dat is een gebod dat de Heer Jezus ook in beginsel aan zijn discipelen gaf. Heb elkander lief. Dat is geen suggestie. Dat is geen voorstel. Maar dat is een gebod. En wat dat we weer opnieuw bij Petrus vinden, is dat hij dat gebod om elkaar vurig lief te hebben uit een rein hart, dat hij dat gebod onderbouwt. Hij heeft opnieuw weer twee redenen aan waarom christenen elkander dienen vurig lief te hebben uit een rein hart. Nadat Petrus heeft uitgelegd hoe wij in een juiste relatie tot God dienen te leven, gaat hij nu uitleggen in dit stukje hoe wij in de juiste relatie als broeders en zusters onder elkaar horen te leven. In een, zeg maar, een Gods welgevallige relatie met elkaar leven. Daar gaat het hem hier over. En dat bevel tot liefde wordt dus, zoals ik al aangaf, onderbouwd door twee redenen. Het eerste vinden we in vers 22. Daar zegt Petrus, daar u uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid tot ongeveinsde broederliefde. Jullie zijn, zegt Petrus, gehoorzaam geworden aan het evangelie. En het doel van het gehoorzaam zijn aan het evangelie is ongeveinsde broederliefde. Dat is het doel van het evangelie, zoals het zichtbaar moet komen onder ons als broeders en zusters. Herinner u, zoals ik al vorige week nadrukkelijk heb laten zien, Petrus maakt duidelijk een onderscheid tussen vroeger en nu. Vroeger gingen jullie op een bepaalde manier met de mensen rondom jullie om, zegt Petrus. Het feit dat je nu Gods volk bent, Gods kinderen bent, moet zich nu laten zien, het resultaat van het evangelie in jullie leven moet zijn dat jullie nu op een andere manier met mensen omgaan, allereerst met broeders en zusters, dan dat je voor die met mensen omging. Dat is het doel van het evangelie in jullie leven. Niet alleen werkt het evangelie in ons een veranderde relatie met de Heere God, waarin we op een juiste manier leren leven ten aanzien van God. Maar het evangelie werkt nu ook, zeg maar, in en door ons, dat we samen op een juiste manier gaan leven met elkaar, zoals God het in beginsel bedoeld heeft, dat mensen samenleven met elkaar. Kijk, we mogen niet vergeten, en Petrus legt daar vooral de nadruk op, dat het doel van het evangelie niet enkel is dat de relatie tussen God en mensen hersteld wordt, hè, dat vinden wij, dat is een punt die voor iedereen hier zo duidelijk is als 1 en 1, 2. We beleiden het ook in onze gebeden, dat de Heere ervoor gezorgd heeft dat de relatie tussen ons en God hersteld is. En dat is inderdaad zo. Maar daarbij behoort ook het tweede luik, zeg maar. Met name dat de relatie tussen mensen onderling hersteld wordt. Dat is het ganse herstelproces die God door, zeg maar, zijn verlossingsprogramma werkt. De relatie tussen God en mensen moet hersteld worden. Maar de relatie tussen mensen onderling moet ook hersteld worden. En juist te midden van Gods kinderen moet dat herstel zo zichtbaar worden, dat ze gaan leven op een manier onderling met elkaar, die, zeg maar, in overeenstemming is met Gods wil en Gods gedachten. En ook daar weer, zoals Petrus heeft duidelijk gemaakt, dat de enige manier om in de juiste relatie te leven met God is door gehoorzaamheid. Hè? Wees heilig, want ik ben heilig. Daar hebben we uitvoerig over nagedacht. Zoals God zichzelf aan ons heeft geopenbaard. In beginsel. In de 10 geboden. En later in de Heer Jezus Christus. Zo wil Hij dat wij allemaal als mensen leven. Jezus is het grote voorbeeld dat wij dienen na te volgen in de praktijk. Maar zo wil de Heere God ook dat wie Hij is, zijn wezen en zijn karakter, weerspiegeld wordt in de manier waarop wij omgaan met elkaar. Dat is wat Petrus hier heel duidelijk voor ogen heeft in dit stukje. Is dat een klein beetje duidelijk? Want ik denk dat we er nog niet zo heel veel bij hebben stilgestaan op deze manier.
Heel vooral naar Petrus. Waar u uw ziel gaat gereinigen. Ik bedoel, waarom moet dat niet specifiek gezien?
Nee. Petrus spreekt vaak op deze manier. Met de ziel, het onderscheid dat zo vaak gemaakt wordt tussen ziel, geest en lichaam, is eigenlijk niet een onderscheid dat zo werd gezien door de apostelen. Zielen staan gewoon voor mensen. Hè. Dat vind je ook bijvoorbeeld als we verder gaan stilstaan in 1 Petrus hoofdstuk 3. Tot verband. Het zijn altijd lange zinnen. Dus ik moet een beetje vroeger beginnen. Vers 18, tot verband. Wat we lezen. Want ook Christus heeft eenmaal geleden. Bij hem iedereen, in Petrus hoofdstuk 3, vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zal brengen. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, in welke hij ook geen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in de gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren, toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Zie je? 8 mensen werden gered door de ark uit de zondvloed. Dus het is gewoon een aanduiding van.
Verwezen naar zielen, maar net als het hier lekker is, doet Petrus het van de mensen niet?
Niet specifiek, hij duidt daarmee gewoon de personen aan. De persoon.
En dat is eigenlijk omdat je die innerlijke selectieve bekering, dus het ellendige van de mens die de ziel hervat, dat door gehoorzaamheid al de waarheid gereinigd gaat eigenlijk. Waarom mag je ook dat eigenlijk niet hebben de overtuigd gekozen om over te slaan?
Ja, maar ik denk niet dat we dat zo dat specifiek moeten scheiden. Vandaar ook dat er inderdaad, het is het innerlijke dat gereinigd wordt, maar het wordt ook gezien, het gevolg van die reiniging wordt gezien ook in de praktijk, in ons doen en laten van elke dag. Het wordt ook uiterlijk gezien. Dus innerlijk, uiterlijk mogen we niet zo uitgesproken van elkaar loskoppelen. Nog meer? Dus Petrus zegt daar, uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid tot ongeveinsde broederliefde. Petrus ziet ons als apart gezet door het evangelie. God heeft ons apart gezet. In beginsel heeft het toebedacht dat wij uitverkoren zijn om deel te krijgen aan zijn volk. Maar op het moment dat wij het evangelie letterlijk hebben aangenomen en die boodschap hebben geloofd, gehoorzaamd, hebben wij ook onszelf apart gezet voor God. Dat hebben we in heel dat proces van onze bekering en onze doop ook laten zien. Iedereen van ons die heeft zich laten dopen, heeft dan mee te kennen gegeven dat hij er alleen al voor God wil zijn. De oude leven legt hij af. En hij wil in nieuwheid van leven nu wandelen. En jullie zijn apart gezet, zegt Petrus, daar legt hij de klemtoon op, om nu, zeg maar, ongeveinsd, waarachtig elkaar lief te hebben. Dat is het tweede deel, zeg maar, van de uitwerking die het evangelie in ons leven dient te hebben. En we vinden verder, dus dat is het eerste wat hij aangeeft, het tweede is dat Petrus zegt, heb elkander vurig lief uit een rein hart, want, in vers 23, u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door Gods levend en blijvend woord. Vroeger werden jullie verwekt door vergankelijk zaad. Ons natuurlijke leven, zeg maar, is een totstandkoming van een vergankelijk leven, een leven van voorbijgaande aard. En hoe groot, zeg maar, dat leven hier ook wordt op aarde, hoe ver je het ook schopt, hoe aanzienlijk je ook kan worden in deze wereld, uiteindelijk is niets daarvan blijvend. Niets daarvan is blijvend. Maar jullie, zegt Petrus, jullie zijn niet verwekt als Gods kinderen door vergankelijk zaad, maar jullie zijn verwekt door onvergankelijk zaad. Namelijk door Gods levend en blijvend woord. En wat dat woord verwekt, is dan ook levend en blijvend. En omdat het levend en blijvend is, en omdat het, zeg maar, door God zelf verwekt is, en Gods natuur is die in ons gewekt is, nieuwe leven, deelgenoten zijn we geworden van de goddelijke natuur, is dat nieuwe leven in ons bekwaam, heeft het potentieel in zich om lief te hebben naar het beeld, naar het karakter van Gods liefde. Gods liefde, zegt Paulus in zijn brief, is in onze harten uitgestort. Met andere woorden, dat nieuwe leven dat God in ons heeft gewekt, de aard van dat leven, de kwaliteit van dat leven is liefde. Vandaar dat jullie in de mogelijkheid gesteld zijn om elkaar lief te hebben, zoals God het ook wil. Dus Petrus onderbouwt zijn bevel, zijn gebod om elkaar lief te hebben met twee duidelijke redenen. Het is het doel van het evangelie, zegt hij, waaraan jullie gehoorzaam zijn. Jullie hebben jezelf apart gezet met dat doel door aan het evangelie te gehoorzamen. En God geeft in jullie een nieuwe natuur gewekt door wedergeboorte. Zijn levend en onverhankelijke woord geeft in jullie leven gewekt. En de aard van dat leven is liefde. En jullie zijn in staat door dat nieuwe leven om nu elkander ook van harte lief te hebben. Dus het gaat erom dat Petrus hier, want liefde, er wordt zoveel gesproken over liefde onder christenen. Maar zoals ik al zo vaak heb gezegd, is het zo belangrijk om de liefde ook te omschrijven. Voor Petrus is de onderlinge liefde de kwaliteit van de relaties die wij hebben. Dat is liefde. En de dingen die wij absoluut dienen te vermijden, de dingen die wij, zeg maar, uit onze levens moeten bannen, die een bedreiging zijn voor die onderlinge relaties, vinden we opgesomd in 2 vers 1. Daar gaan we straks verder over spreken. Daar krijgen we, zeg maar, een praktische richtlijn wat de uitwerking van die liefde in onze levens onderling, in onze relaties onderling moet zijn. Het moet resulteren in een afleggen. En dat is ook iets wat je zo vaak terugvindt in de schrift. Paulus gebruikt dat beeld ook. Dat je het oude, wat zo typerend en kenmerkend was voor ons vroeger, dat je de oude aflegt als een oud kleed. En hier vinden we datzelfde beeld straks ook terug. Maar we zijn nog niet ten einde, we zijn er nog niet aan toegekomen, want in vers 24 zien we dat Petrus, om te zijn woorden, zeg maar, kracht bij te geven, dat wat God in ons gewerkt heeft, het gevolg is van Gods levend en blijvend woord, dat dat geen werk is van mensenhanden, maar van Gods levende woord, dat gaat hij nu verder, zeg maar, kracht bijzetten, aantonen, door iets te citeren uit Jesaja hoofdstuk 40. Met name, alle vrees is als gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem van het gras. Het gras verdort, en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En hij zegt er meteen bij, dat de ware toedracht van die woorden, dit is nu het woord dat u verkondigd is. Dus dat levende en blijvende woord, wat in ons heeft nieuw leven gewekt, is de blijde boodschap, het evangelie, waarvan Jesaja al heeft geprofiteerd. En voor ons is het natuurlijk een klein beetje leren in te komen in de manier waarop de apostelen, en hiermee bepaald Petrus, maar het Oude Testament, omhingen. En we hebben daar al een stukje over nagedacht, dat Petrus heel duidelijk ziet dat wat de profeten eertijds hebben gesproken, de kern van hun getuigenis, het lijden van Jezus Christus was en de heerlijkheid daarna. Het is de geest van Christus die door hen heeft geprofiteerd. En het zijn wij, zegt hij, die van, door de geest van God van die boodschap aan jullie hebben getuigd. En we hebben gezien dat Petrus heel nadrukkelijk die nieuwe christenen in een relatie ziet die gelijkend is, die overeenkomt, zeg maar, met de relatie waarin Gods oude volk tot God stond. He? Zoals God sprak tot zijn volk eertijds, wees heilig, want ik ben heilig. Zo spreekt Petrus in één vloeiende zin, zo hoort ook onze relatie te zijn ten aanzien van God, nu wij in een nieuwe verbond zijn ingebracht, dat bezegeld is met Christus zijn bloed. Vandaar dat voor Petrus ook Christus het reine vlekkeloze lam is. De reine vlekkeloze lam, wat doet herinneren aan de uittocht uit de Egypte, het bloed dat dan moest, hè, het lammetje moest bekeken worden, dat er niks van gebrek aan was. Dan moest het lammetje geslacht worden. Het bloed moest aan de deurposten gesmeerd worden. Opdat de verderfengel zou voorbij gaan. En Gods volk eigenlijk niet onder het oordeel zou komen. Dat wel de Egyptenaren zou treffen. Later maakt God duidelijk, na die uittocht, dat er een verzoening, een losprijs nodig is. Want voor elk kind dat geboren wordt onder dat nieuwe verbond, of beter gezegd onder dat oude verbond, moet er een losprijs betaald worden. Elk kind moet gelost worden. En dat, diezelfde gedachte vinden we later uitgewerkt in de profeet Jesaja, die duidelijk maakt dat het ware Lam van God Jezus Christus is. Hij is de losprijs. Dus Petrus ziet heel duidelijk een voortgang van wat God vroeger eertijd door zijn profeten heeft bekendgemaakt. Petrus ziet een voortgang in de weg die God gaat met zijn volk om dat verlossingsplan te realiseren. En wat God nu door Jezus Christus heeft bewerkt en zij die door Jezus Christus tot geloof gekomen zijn en die deel hebben gekregen aan een nieuwe verbond. Als Petrus hier zomaar dat stukje aanhaalt, dat bedoelt hij niet enkel en alleen maar te focussen op dat ene zinnetje in Jesaja hoofdstuk 40. Ik ga je proberen duidelijk te maken hoe dat Petrus dat doet. Als ik tegen u zeg vanavond, niemand kan het koninkrijk van God zien, tenzij hij wederom geboren wordt. Waarom moet je dan denken? Nicodemus. Waarom een Nicodemus? Inderdaad. Dus mijn één zinnetje, wat ik juist heb geciteerd, doet jullie meteen denken aan het gesprek dat plaatsgrijpt tussen Nicodemus en de Heer Jezus. En je kent het onderwerp van dat gesprek. En je weet wat de Heer Jezus daar, zeg maar, in meerdere of mindere mate, maar je weet wat Jezus aan Nicodemus probeert duidelijk te maken. Dus dat ene zinnetje brengt dat ganse gesprek bij jullie naar boven. En zo werkte het ook, zeg maar, voor de apostel Petrus. Als hij dit ene zinnetje citeert, aanhaalt, dan brengt hij daarmee Jesaja 40 voor de aandacht en wat daar de boodschap is. En ik wil met jullie graag naar Jesaja 40 gaan. Dus Petrus heeft gezegd, jullie zijn verwekt door Gods onvergankelijk zaad, Gods levend en blijvend woord. En dan haalt hij deze tekst aan, in Jesaja 40. Nu, Jesaja 40 is in het boek Jesaja het grote scharnierpunt, zeg maar, in dat boek. Jesaja hoofdstuk 1 tot en met 39 is één groot deel. En het tweede deel van het boek Jesaja is Jesaja 40 tot en met Jesaja hoofdstuk 66, tot aan het eind van het boek. En het is niet voor niks dat Petrus hier juist het begin van dat tweede deel van het boek voor de aandacht brengt. Misschien kunnen we het eerst lezen met elkaar, en ik wil maar enkel, ik kan niet het volledige stuk lezen, dat zal misschien te ver voeren, maar toch zeker tot en met vers 11. En dan ga ik nog wel enkele aanhalingen maken uit wat erop volgt. Maar eerst vers 1 tot en met vers 11. En dan lezen we dit. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor. Iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd. En elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte. En de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En al het levende tezamen zal dit zien. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt roep. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Klimt op een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie hier is uw God. Zie de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie zijn loon is bij hem en zijn verhelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, en zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtekens leiden. Het is belangrijk om te zien, als eerste, wat deze boodschap van Jesaja betekent. Jesaja de profeet moet deze boodschap verkondigen aan Gods volk, dat op dat moment in ballingschap is. Ze zijn weggestuurd, ze bevinden zich onder de Babyloniërs, en die ballingschap duurt nu al tientallen jaren, en velen die nog de hoop hadden van ooit terug te keren naar het beloofde land, zijn die hoop stilaan aan het verliezen. Velen van hen beginnen wanhopig te worden en twijfelen aan Gods beloftes. De liefde verkoelt en het is hoog tijd dat er een oproep komt van de Heere God, dat de Heere zijn woord niet vergankelijk is, maar eeuwig en blijvend is. En de Heere zegt door Jesaja, troost, troost mijn volk. Dan moet je letten op de woorden. Zegt uw God, spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is. Als God spreekt over uw God, en als hij spreekt over mijn volk, waaraan moet je dan denken? Ik zal jullie tot een God zijn, en jullie zullen mijn volk zijn. Dan spreekt de God hier tot zijn volk, die zichzelf aan hen heeft verbonden, in een verbondsrelatie. En hij herinnert eraan dat God een belofte aan hen heeft gemaakt en dat hij die belofte zal nakomen. Troost, troost mijn volk, zegt uw God, spreek tot het hart van Jeruzalem. Jesaja moet niet spreken tot Jeruzalem. Op dat moment ligt Jeruzalem volledig in puin. Er zit daar niks meer van over. Maar hij spreekt tot het gelovig overblijfsel, de ballingen in Babylonië. Nou, wat is de boodschap? Roept, zegt de Heere, dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. En dat hij uit de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zoon. Met andere woorden, de tijd van de ballingschap, het einde van de ballingschap, waartoe God hen weggestuurd omdat ze hem ontrouw waren geworden, die tijd van de ballingschap, is nakende voorbij. Vers 3. Hoort iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. Elke dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Wat is de kernboodschap van Jesaja, wat dat in moet zeggen? Is dat de heerlijkheid van God, die eertijds heel specifiek zichtbaar werd aan zijn volk, weet je nog, als eerste op de berg Sinai. Daar hebben ze de heerlijkheid van God gezien. De grondvesten daverden, donder, bliksem, en ze waren bang voor de grote heerlijkheid en majesteit van hun God. Jesaja kondigt hen aan dat heel de wereld die majesteit van God zal zien. En zoals eertijds God zijn volk uit de slavernij heeft geleid door de woestijn, om hen tot zich te brengen aan die berg waar dat hij de heerlijkheid aan openbaarde, zo spreekt Jesaja dat er een nieuwe uittocht komt, een nieuwe exodus. Deze keer niet uit Egypte, maar uit Babylonië, waar zijn volk op dat moment verdrukt wordt, vervolgd wordt door die Babyloniërs. God zegt, ik zal opnieuw naar mijn volk omzien en ik zal hen opnieuw verlossen zoals ik ze eertijds verlost heb uit Egypte. En ik zal hen voeren in de woestijn, ik zal hen brengen tot mezelf. Vandaar dat er gesproken wordt dat er wegen moeten bereid worden. Welke hindernis er ook maar mogelijk zou kunnen zijn, die het volk van God, zeg maar, verhindert om terug tot God te komen. Al die hindernissen zullen weggenomen worden. Dat is wat Jesaja aan beginsel over spreekt. Niets of niemand zal die uittocht van Gods volk kunnen tegenhouden, net zoals er niets of niemand was dat die eerste uittocht van Gods volk kon verhinderen. De zee ging open en Gods volk werd uitgeleid. Farao's legers konden de uittocht niet tegenhouden, integendeel. God heeft hen verzwolgen in de zee. En het was gedaan met de legers van Farao. Zo zal de Heere ook met machtige hand zijn volk verlossen. En dan zien we, vers 6, hoort iemand zegt, roep. En dan klinkt de vraag, ja maar wat zal ik roepen? En dan volgen die woorden die Petrus aanhaalt. Alle vlees is gras en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, de adem des Heeren daar, als de adem des Heeren daarover waait, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Wat wordt dan nu bedoeld? Wel, u moet weten dat in die dagen Babylonië een machtig groot rijk was, dat heel gestructureerd was, een immense samenleving met grote gebouwen, prachtige gerealiseerde dingen. De hangende tuinen van Babylon behoren nog altijd tot de zeven wereldwonderen, zo wordt het genoemd. Dus het was een indrukwekkende beschaving, een imposante legermacht. Met andere woorden, als je dat allemaal ziet, dan denk je van, ja, wie zou ooit die grote macht kunnen keren? Wie zou ooit een keer kunnen brengen in deze uitzichtloze situatie? Maar dan zegt de Heer, de heerlijkheid van de mens, wat de Babyloniërs tot stand hebben gebracht, hoe groot en mooi het ook is, ik kan het met niks anders vergelijken, zegt de Heer, met de mooie bloem, de wilde bloem in het veld. De bloem is de heerlijkheid van de plant, maar die heerlijkheid is maar van korte duur. Als de wind erover waait en het verzengt en het verdort, is het gepasseerd. En zo zal het ook zijn met die Babyloniërs. Die Babyloniërs zijn als gras. De heerlijkheid van dat volk zal, zeg maar, verdorren, vergaan, zoals de bloemen in het veld. Maar wat God gesproken heeft, wat God heeft beloofd, dat zijn heerlijkheid door de ganse wereld zal gezien worden, dat zal voorzeker gebeuren. Dat zal komen. Niets of niemand kan dat verhinderen, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. En dat is belangrijk om te zien, dat er hier staat eeuwig stand, want er staan hier van, het woord dat God beloofd heeft, zal uitkomen en volëindigd worden in eeuwig stand. Met andere woorden, de ware toedracht van de boodschap die hier gesproken is, geeft een eeuwige, onverhankelijke uitwerking. En dat is nu wat Petrus zegt als het evangelie. Ten diepste had het hier over het evangelie dat gepredikt. We gaan verder lezen. En dan ga ik stilaan de link maken met wat Petrus zegt. Vers 9. Klim op een hoge berg. Vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht. Vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze vrees niet. Zeg tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht. En zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem. En zijn verhelding gaat voor hem uit. Wat moet er met volle kracht verkondigd worden onder het volk van God, dat de Heere zeker zal komen, onze God komt eraan. Hij zal opnieuw heerschappij uitoefenen, zijn macht betonen, zoals hij die eertijds heeft betoond, toen hij zijn volk heeft verlost in Egypte. Maar wat zal er gebeuren? Niet alleen zal de Heer zijn volk verlossen, hij zal ook als een herder zijn kudde weiden. Met andere woorden, het volk Israël had op dat moment al vele herders gehad. En met die herders worden koningen bedoeld. En die meeste van die koningen, als je het boek Koningen leest, Koningen en Kronieken leest, dan hebben die meeste koningen niet geleefd in de voetsporen van hun voorvader David. Meestal worden ze vergeleken met David, in de lijn van David geplaatst, of worden ze vergeleken met die andere koning van de 10 stammen, Jerobeam. Dit volk leidde in afgoderij, weet je wel, nadat het rijk in tweeën splitst, na Salomo, onder Jerobeam en Rechabeam, dan zie je dat Jerobeam de koning van het 10 stammenrijk wordt, en dat hij goudenkalveren opricht, wanneer hij is bang dat volk hem zal ontglippen, wanneer ze jaarlijks optrekken om de feesten te vieren in Jeruzalem. En hij heeft het volk in afgoderij gestort. En wel, de koningen worden steeds vergeleken, ofwel met David, ofwel met die Jerobeam. En de meeste van hen zijn niet, treden niet in de voetsporen van David. Enkele maar. Ze zijn slechte, nietswaardige herders. En nu zegt de Heer dat hij zelf zijn kudde zal weiden. Hij zal zelf komen. Hij zal zelf tot zijn volk komen en hij zal zelf hen verhaderen en ze in zijn schoot dragen en hij zal ze leiden als een herder die zich ontfermt en bewogen is voor het welzijn van zijn kudde. Dan moet je eens tot je laten doordringen wat de Heer hier allemaal zegt. Voor die mensen moet dat verwonderlijk in hun oren hebben geklonken. Want hoe zal de Heere zelf tot hen komen? Jullie weten hoe de Heere gekomen is. Voor ons is het geen geheim. Wij weten hoe de Heere zelf tot zijn volk gekomen is. En van zichzelf heeft gezegd, ik ben de goede herder. Maar zij wisten dat niet en ze waren verwonderd. En Petrus haalt nu deze situatie aan om duidelijk te maken dat wat Gods woord verkondigt, heeft gesproken, eeuwig en onverhankelijk is. En dat dat eeuwige onverhankelijke woord, dat woord is dat Jesaja heeft gesproken, die boodschap van het evangelie, die nu nieuw leven in hen heeft gewerkt. En wat Petrus wil doen met het aanhalen van dit stukje, is laten zien dat wat God eertijds tot Jesaja heeft gesproken, door Jesaja heeft gesproken, gesproken is door de geest van Christus. En wat Jesaja heeft gesproken, dat in eerste instantie een boodschap was, een profetische boodschap voor het volk dat in ballingschap was, evenzeer door de geest van Christus gesproken is voor die christenen aan wie Petrus zijn brief schreef, die in gelijkaardige omstandigheden waren als deze mensen. Herinnert u nog dat we erover hebben nagedacht dat deze mensen uitgeleid waren uit Rome, in een heel nieuwe omgeving waren geplaatst, waar ze vreemdelingen waren, weggerukt van hun oorspronkelijke thuis, weggerukt van hun omgeving, vrienden, familie, bezittingen, alles in een compleet andere omgeving geplaatst. Net zoals die Babyloniërs, of beter gezegd het volk van God, ook in Babylonië weggerukt was uit hun oorspronkelijke land en daar als vreemdelingen waren terechtgekomen. En net zoals Gods volk daar in Babylonië werd verdrukt en onderdrukt door die Babyloniërs, staat deze mensen hier ook in deze situatie, aan wie Petrus die brief schrijft, ook verdrukking te wachten. En ook moeite en uitdagingen te wachten, die evenzeer het gevaar met zich meebrachten dat de liefde van deze mensen zou verkoelen. Net zoals het volk van God dat in Babylonië was en door die verdrukking dreigde te geloven dat God zijn woord vergeten was, zo denken kunnen die eerste christenen ook beginnen te denken van, zal God wel zijn beloftes nakomen? zal God wel doen wat hij heeft gezegd. Want de hoop is hetzelfde. Het vooruitzicht is hetzelfde. Wat wordt dan deze mensen beloofd? Dat er een godsopenbaring zal zijn die wereldwijd door alle volken zal gezien worden. En Jesaja wijst hen terug dat ze dat kunnen oprekenen, dat God zijn volk zal verlossen en hen zal uitredden zoals hij eertijds hen heeft uitgered uit Egypte. Petrus maakt duidelijk dat deze christenen in die nieuwe situatie er ook kunnen zeker van zijn dat Jezus Christus wereldwijd openbaar zal worden bij zijn wederkomst. Zij moeten niet terugkijken naar de exodus van Egypte. Zij moeten terugkijken naar de exodus op het kruis. Toen Jezus Christus kwam en zijn volk heeft uitgered. Dat geeft hen de zekerheid dat hij ook zal terugkomen. En de behoudenis waar ze nu al deel aan hebben, zal voleindigen. De verlossing is ook nog niet compleet. Zoals de uitredding voor deze mensen uit Babylon nog niet compleet was. Ze waren nog niet terug in het beloofde land. Zoals is de uitredding voor ons ook nog niet compleet. Wij hebben nog niet de verlossing, de complete behoudenis. We zijn nog altijd in onze oude lichaam. We hebben nog ons opstanding lichaam niet. De zonde woont nog altijd in ons. We hebben nog niet de volle behoudenis. We hebben al het onderpand. De geest van God is het onderpand. Maar we hebben nog niet de volle behoudenis. En evenals Jesaja woorden van troost spreekt, dat God wereldwijd zichzelf zal openbaren. Omzien als zijn kinderen, hen zal uitredden en uitleiden. Hen als een koning, zeg maar, zal leiden als zijn volk. Diezelfde hoop is er evenzeer voor de eerste christenen. En diezelfde hoop is er niet alleen voor de eerste christenen, maar is er ook voor ons. En zie je hoe dat Petrus het woord van God leest en ziet dat die boodschap die God in beginsel door Jesaja spreekt aan zijn tijdgenoten een eeuwig en blijvend woord is, in die zin dat het niet alleen spreekt ook voor de eerste christenen in Petrus zijn dagen, maar ook spreekt voor u en voor mij, die hier ook door mogen bemoedigd worden en Jezus Christus zeker zal terugkomen. Hij sprak het al door zijn geest, door de profeet Jesaja. Met andere woorden, die boodschap heeft in u en mij het evangelie nieuw leven gelegd. En dat is onvergankelijk, onveranderlijk en eeuwig. Begrijp je een klein beetje Petrus zijn gedachten aan? Of is dat moeilijk te volgen?
Als het om de reden dat ze belost zijn van de Babylonie en terug moet gaan naar Jeruzalem, omdat hij daar hier gelijk niet aanhoudt, die spreekt wel erg gelijk. En eigenlijk krijgt hij dan krijgt hij van die toekomende heerlijkheid in de toekomst. Voor alle mensen de heerlijkheid van God van zien, maar die krijgt niet gelijk tegen dat volk en Babylonie, die gaan in de wereld gaan naar Jeruzalem.
Ja, we hebben nu natuurlijk ook maar een klein stukje van die boodschap gelezen, maar lees maar eens verder, ga je duidelijk zien dat dat duidelijk aan de orde komt. Doe maar eens voor jezelf lezen. Ik heb maar een klein stukje gelezen en de hoofdgedachte is natuurlijk, God zal zichzelf openbaren, maar nu niet enkel aan een volk dat hij heeft verlost en uit de slavernij heeft geleid, maar God zal zich openbaren aan alle volken. En daarvan kennen wij de ware toedracht. Want in Jezus Christus openbaart God zich aan de ganse wereld. Niet alleen tot uitredding van dat ene kleine volkje, maar tot uitredding van alle volken. En dat vind je ook in Jesaja. Wat dat Petrus voornamelijk wil doen, is deze mensen, die ook in hun dagen, net zoals dat die het oude volk van God en ballingschap overweldigd was door die Babyloniërs, waren deze mensen, de eerste christenen, overweldigd door het Romeinse Rijk, dat ook zo machtig was. Maar de Heer maakt duidelijk, wat zijn die Romeinen? Ze zijn net als gras. Ze zijn vergankelijk. Kijk maar eens, en net zoals, hè, vanaf vers 12, dat wil ik nog even aangeven, net zoals, zeg maar, die christen, het Joodse volk in ballingschap het nodig had om weer herinnerd te worden aan de grootheid en aan de almacht van hun God, zo moeten die eerste christenen ook herinnerd worden aan de grootheid van hun God. En kijk maar eens vanaf vers 12, hoe er dan verder gesproken wordt. Wie mat de wateren met zijn holle hand? Bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal? Wie bestuurt de geestenscheren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde hij die deze hem inzicht zou geven en het rechte pad zou leren? Vers 15, zie volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Een stofje aan een weegschaal. Wat doet dat met een weegschaal? Niks. Dus wat wil de profeet zeggen? Alle volkeren stellen helemaal niks voor. En we lezen nog verder in vers 22. Hij troont boven het rond der aarde en haar bewoners zijn als springhanen. Zie je dat? En zo lees je maar verder. Jesaja wil hen overtuigen van de almacht van hun God. En dat Babylonië helemaal niks voorstelt. En niet kan verhinderen wat God heeft gesproken. En tot stand zal brengen. En zo haalt het ook voor de eerste christenen. En zo gaat het ook voor ons. Die evenzeer overweldigd zijn door wat de mens nu allemaal kan realiseren. De grootheid, het vernuft en de technologie van onze tijd. We worden daardoor verstomd en overweldigd. Maar de Heer wil ons ook vanavond herinneren dat die heerlijkheid van de mens, al wat hij ook kan realiseren, al vliegt hij naar de planeet Mars, bij manier van spreken, en kan hij de diepste oceanen doorgronden, dat al wat de mens realiseert en kan, slechts vergankelijk en tijdelijk is en geen blijvende waarde heeft. En nooit of te nimmer kan verhinderen wat Gods woord heeft gesproken. En zie je hoe dat Petrus hen opnieuw wil bemoedigen en vertroosten en bewust maken van de God waarmee ze verbonden zijn? Dat is de bedoeling waarom hij Jesaja hoofdstuk 40 aanhaalt. Zij zijn verwekt door Gods eeuwig en onverhankelijk woord. Ja? Zeg maar. Is dat een klein beetje duidelijk? Maar ik probeer u te helpen hoe dat Petrus de Bijbel las. En zo moeten wij ook leren de Bijbel lezen. Wat dat Jesaja spreekt, had zijn bedoeling en zijn betekenis voor toen. Het had zijn bedoeling en betekenis voor de dagen van Petrus en ook voor ons. En die drie betekenissen liggen alle drie in dezelfde lijn. Want het is dezelfde geest die het gesproken heeft, de geest van Christus. En die woorden zijn tijdloos. Eens je zo begint de Bijbel te lezen, dan lees je een heel ander boek. Nog vragen of dingen die niet duidelijk zijn, het is moment. Dus vers 25 maakt heel duidelijk dat de kern van de boodschap van Jesaja de blijde boodschap van het evangelie is. En Petrus zegt er nadrukkelijk bij, dit nu is het woord dat u verkondigd is. En dan vinden we in hoofdstuk 2, Petrus verder gaat en zegt, leg dan af alle boosheid, alle bedrog, guichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat je daardoor opgroeit tot behoudenis, als u geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. In hoofdstuk 2, vers 1, zien we dat Petrus nu gaat duidelijk maken wat die liefde die zo zichtbaar moet worden onder ons verhindert. En de eenheid, die banden die de liefde onder ons moet werken, zeg maar, kapot maakt. Wat er dodelijk is voor de praktische gemeenschap onder christenen. Hij zegt, alle boosheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Vandaar dat wij, als dat Petrus het op ons hart legt, om dat ten allen tijden te voorkomen en te verhinderen. De bedienende band van de eenheid van de geest te bewaren, zegt Paulus. En daarmee komt het net op hetzelfde neer als wat Petrus zegt. Er zijn zaken die ten allen tijden onder Gods kinderen moeten verhinderd worden. Kijk, vroeger, toen we God niet kenden, waren deze dingen gemeengoed in onze onderlinge relaties. Of dat dan nu op ons werk was, of in de familie, of noem maar op, deze zaken kwamen overal voor in ons aller leven. Ik denk dat er niemand is die dat zal ontkennen. Maar nu dat we Gods kinderen geworden zijn, zijn deze dingen de grootste vijanden van onze relatie die we met elkaar hebben. En moeten we ten allen tijde zorgen dat deze dingen uit ons leven, uit onze onderlinge relaties, gebannen worden. En we maken ons allemaal heel snel schuldig aan. Ik denk niet dat ik in detail, in geuren en kleuren, moet uitwerken wat die dingen allemaal zijn. We weten dat heel goed. Maar Petrus wil dat we daar nauwlettend op toezien. Want wat hij verder zegt, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis, als u geproefd hebt dat de Heer goedertierend is. Houd daar direct verband mee. Als je dat heel snel leest, voor jezelf, je stille tijd, zeg maar, dan lees je van, die dingen moeten we zorgen dat dat niet onder ons voorkomt, en dan zijn we inderdaad als christenen, jonge christenen, gelijk aan pasgeboren kinderen, die moeten verlangen naar de moedermelk, zoals pasgeboren baby's, jonge kinderen ook van nature een reflex hebben om naar de melk, waardoor ze uiteindelijk opgroeien tot behoudenis. En dat is in een zekere zin ook waar. Maar het woord dat Petrus hier spreekt, gaat verder. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, zou wel een heel vreemde uitdrukking zijn, wanneer dit enkel van toepassing zou zijn op geestelijk voedsel. Want, moedermelk kan u niet echt vervalst zijn. Dat is niet mogelijk. Maar waar spreekt hij om? Hij heeft het over het feit, en dat is, komt in onze vertaling eigenlijk aan het laatst van deze zin. Als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is. Dat is een aanhaling uit een psalm. Kijk maar eens, psalm 34, vers 9. Kunnen we samen die psalm eerst lezen, want ook daar geldt weer hetzelfde. Psalm 34, een psalm die David schrijft wanneer hij, zeg maar, onder de Filistijnen komt en daar in een moeilijke fase van zijn leven terechtkomt. Hij werkt dan daar in moeilijke papieren. Maar gelukkig geraakt hij weer weg uit die moeilijke situatie waarin dat hij terechtkomt onder de Filistijnen. God zorgt dat er voor hem een uitkomst komt, dat hij niet blijvend onder de Filistijnen blijft. En de Heere redt hem uit die situatie. In vers 2 lezen wij: ik wil de Heere ten alle tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. En de Heere beroemen zich mijn ziel. Laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maak met mij de Heere groot en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Heer en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zijn schouwen naar hem en stralen van vreugde en hun aangezicht zal niet schaamrond worden. Zie, David was beschaamd eindelijk om die weg die hij gegaan was onder de Filistijnen. Maar de Heer had hem uitgered, zodat hij niet meer beschaamd te pakken moest staan. En dat zal niet alleen mijn deel zijn, zegt hij. Dat zal al het deel zijn van allen die de Heere roepen in de benauwdheid in zulke moeilijke situaties. Ze zullen allemaal stralen van vreugde en niet schaamrood staan. In vers 7, deze ellendige Heer hier riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legerde zich rondom wie hem vrezen en redt hem. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. David, kijk, smaken is een van onze meest innerlijke en persoonlijke zintuigen. Je kan iets zien, je kan iets horen, je kan iets voelen, maar iets smaken is heel indringend en persoonlijk. Als je zo geproefd hebt in je leven, zegt David, dat de Heere goed is. Als de Heere jou uit zo'n situatie heeft verlost en gered en ervoor zorgt dat je niet schaamrood staat, maar dat je nu straalt van geluk en blijdschap in de Heere. Als je geproefd dat de Heere zo goedertieren is, dan zegt hij, vers 10, vreest de Heere, hij zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Komt, kinderen, luister naar mij. Ik zal u de vreze des Heeren leren. Wie is de man die het leven begeert? Vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Begrijp je al waarom dat Petrus deze psalm aanhaalt? Begin je te voelen aan je ellebogen waar het naartoe gaat? In dezelfde zin, als wij zo geproefd hebben als David, dat de Heere goed is, dan dienen wij, zoals Petrus al ons heeft geleerd, de Heere te vrezen. En zal er ook geen gebrek zijn. Zal er geen gebrek zijn aan enig goed. Wie de Heere zo zoekt, door zo te leven, zal geen gebrek kennen. Dus met andere woorden, de Heere zoeken is, en met de woorden van David hier, de Heer echt waarachtig zoeken met heel je hart, is te leven naar de wil van God. Mag ik het al zo zeggen, broeder en zusters? De Heer te zoeken met heel je hart is te leven naar zijn wil en zijn verlangens. Dat is wat David hier zegt. En in die zin moet je ook de woorden van Petrus begrijpen. De kinderen, de reflex van kleine baby's, van kinderen, is de zuigreflex verlangen naar die melk, naar die moedermelk. Wel, zegt Petrus, als jullie nu geproefd hebben dat de Heer goedertieren is, net zoals een baby geproefd heeft van die moedermelk en nog meer daarvan verlangt. Als je nu geproefd hebt dat de Heer goedertierend is en verlangt naar meer van de goedertierendheid van God, dan hoort jouw leven gekenmerkt te zijn als pasgeboren baby's die verlangen naar melk. Andere woorden, om met de woorden hier van David te zeggen, als mensen die verlangen de vreze des Heeren te leren, om nog meer de Heeren te kennen. Dat is wat we moeten naar verlangen. En vandaar dat we daarvoor dingen moeten afleggen. We kunnen niet zeggen dat we verlangen naar God, om meer van God te kennen, en beter de Heeren te leren kennen, als wat de Heeren ons toont en leert, wat ons leven hoort te kenmerken, als we dat niet naar verlangen en streven om dat in praktijk te brengen. Natuurlijk kunnen zijn we dat niet volmaakt, en daar gaat het hem helemaal niet over. Maar hoe gaan wij om met die dingen die Petrus hier aangeeft? Als hij zegt van, leg dan alle boosheid af, bedrog, gooiflarij, afgunst en alle kwaadspreterijen. Omdat dat juist de relaties onderling verwoest en kapot maakt onder jullie. Hoe kunnen we dan zeggen dat we als kinderen verlangen naar die onvervals te maken en meer van de Here, als we dat wat hij in beginsel ons leert en ons toont, niet nastreven in de praktijk? Het zijn twee dingen die compleet tegenstrijdig zijn. Dus ook voor Petrus, is net als voor David, verlangen naar de Here. Als je geproefd hebt van zijn goedheid, en nog meer wil proeven van die goedheid, om het zo te zeggen, en dan zoeken om de Here te vrezen in je dagelijks leven. Dat is een wending die we niet zo snel maken. Maar zie je hoe dat voor Petrus, wat dat je leert van de Here, kennen, begrijpen en verstaan, automatisch verbonden is met je praktijk. Dat er geen theologie is zonder praktijk voor Petrus. Die twee dingen hangen samen met elkaar verbonden en vallen niet te scheiden. Ja? En daar wil ik het bij laten, want het is inmiddels 9 uur. Dus ook hier zie je direct dat Petrus die psalm citeert, niet zomaar om een versje om zijn gedachten te onderbouwen, maar dat hij doorstoot naar de kern van die psalm. Waar het in die psalm ten diepste om gaat. Ja. Als je zegt, God lief te hebben, zegt Johannes, dan uit die liefde zich in gehoorzaamheid. Dat is wat we geleerd hebben in de Johannesbrieven. Lees hem maar na. En als je zegt God lief te hebben, en je haalt je broeders en je zusters, dan is dat niet in overeenstemming. Dat zegt Johannes ook. Nu noem je iets heel specifiek, die Levitische wet, maar dat is een heel een onderwijs ten aanzien van de priesters en dat ze zich horen te gedragen in de tempel en om ceremonieel rein te zijn. Maar in het boek Exodus, na de 10 geboden, volgt er dan geen praktische en concrete uitwerking hoe dat ze naasten moeten liefhebben? In hun context, in hun situatie? Inderdaad, lees dat maar eens na. En dat vind je in Deuteronomium, wanneer het volk klaar staat om het beloofde land in te trekken, diezelfde gedachte van God, toegepast nu, maar ze gaan niet langer meer een nomade volk zijn, dat trekt in de woestijn, ze gaan nu een volk zijn dat settelt in een land. En dan wordt heel die wet opnieuw uitgewerkt, met het oog op het land en hoe dat leven daar functioneert. Dus zo zie je dat die principes iedere keer, zeg maar, ingevuld worden naar de omstandigheden, maar de principes zijn hetzelfde. Vandaar, als wij die principes ook leren kennen, of dat nu in Exodus is, of in Deuteronomium, of in Psalmen, alleen moeten we zien door te stoten tot de kern van die principes en dan ze overbrengen naar onze situatie. Maar de principes zijn altijd hetzelfde. En zie je de samenhang tussen Oud en Nieuw Testament? Wat David hier leert in Psalm 34, zoals Petrus ook leert in de eerste Petrusbrief. Het is de Heer Jezus die door de berg reden en zijn onderwijs, Petrus en de apostelen, dat de ogen voor opent, dat het woord van God zo gelezen moet worden, dat dat Gods bedoelingen zijn. Niet maar allemaal regeltjes en dingetjes, maar doorstoten tot de kern van de zaak. En Paulus gaat ook zo met het woord van God om. En dorstende ossen zult geen niet builbanden. Wat zegt Paulus daarvan? Zegt God dan misschien voor de ossen alleen? Of laat God er in principe in zien dat gij die werkt ook zijn loon waard is. En dan wijst hij naar de arbeiders in dienst van de Heer. Dus hetzelfde principe voor de ossen geldt voor de werkers van de Heer. Inderdaad. Absoluut. Als je daarna streeft. Inderdaad. Dat is wat dat God wil. Ja. Het zoeken van God, het kennen van God is hetzelfde. Wat dat de vrede des Heeren is, dat is een beginsel dat God respecteert en eert en wie hij is. God is God.
En, dus en wij moeten vrede zijn voor God.
Echt bang zijn voor God en in eerste instantie doet het daar niet op, maar het is ontzag, respect hebben omdat God God is. En er komt daar een gezonde vrees bij kijken. Bepaalde dingen niet doen omdat je bang bent voor wat dat God zou dan kunnen doen in jouw leven, is gezond. Dat is een huisgezin ook zo.
Wat doet die nu niet echt? Dus dat is gezond.
Hier in dat geval niet, maar wat we voordien gezien hebben, wel. Dat wel. Juist daarom zegt hij dat we ook God moeten vrezen. Hij is onze vader, maar hij is de rechter van alle mensen. Wie dat is? Ah ja, een kind het dan. Ja, dat is een. Ja. Het respect voor wie dat hij is. Niet om je een plaats te verwerven.
Ja. Weten we dat ook al eens zien?
Ja.
Maar wat daar leeg is. Maar ik denk dat het niet zo vriendelijk is. Dat ook voor de hele vrede.
Inderdaad. Maar dat is niet voor je streven te verdienen, die God. Absoluut niet. En dat moeten we goed onderscheiden. Een kind gehoorzaamt dan ook niet zijn ouders voor zijn streven te verdienen, maar terwijl zijn ouders wel gevallig zijn. Dat is een natuurlijke.
Een gezonde situatie, eigenlijk.
Ja, hè? En zo is het ook voor ons. We gaan God wel gevallig zijn. Dat is een gewone, spontane, natuurlijke reflex van dat nieuwe leven in ons. Het is niet om onze streven te verdienen, die God, maar we zijn geliefd. Moeten we er niks mee bewijzen, dat opzicht? Waar Gods liefde alle, Jezus Christus.